Goedemiddag.
Ja. En ook een fan van Radio Centraal uit het Verre Turnhout.
Absoluut.
Ja. Het wordt vandaag de uitzending van de Kempen, uiteindelijk. Ja. Goed, tussen al het BHV-nieuws zou mensen bijna vergeten dat er ook een wereldpool bestaat waar er continenten zijn zoals Afrika, waar binnenkort in Rwanda verkiezingen zouden zijn. En ik zeg zouden zijn, want Jeff, wat is daar deze week gebeurd in de Rwanda?
Ja, er zouden dus in augustus normaal gezien verkiezingen plaatsvinden, die dus de zittende president Kagame, die dus al zeg maar 15 of 16 jaar zittend is, zou er voor de eerste keer dus een oppositiekandidaat zijn, zeg maar. Die oppositiekandidaat is volledig zeg maar klaargestoomd in het buitenland, want in Rwanda zelf is elke vorm van oppositie compleet verboden. Vergelijk het een beetje met Zimbabwe, hè. Maar waar dan internationaal een zeer grote zeg maar afkeer bestaat van het regime van Zimbabwe, is dat dus niet zo voor Rwanda, terwijl het wel ook op dezelfde manier zijn oppositiekandidaat intimideert. En nu, onlangs, dus vorige woensdag, is die Victoire Ingabire opgepakt, zeg maar, ook, en die is dan 24 uur verdwenen geweest. Dan is er een kort geding aangespannen volgens mij in Den Haag om dus Kagame te laten zeggen waar zij zich bevond. En nu zou ze dus toch terug boven water zijn en op dit moment ondervraagd worden over dus klachten van zogezegde ontkenning van de genocide.
Ja, dat is, wij kennen Rwanda vooral als een rel tussen Vlamingen en Walen, als Hutu en Tutsi, als ik het goed heb. Ja. In hoeverre zijn die etnische breuklijnen nu nog van tel of speelt dat gewoon voort?
Ik denk dat die etnische breuklijnen ook heel artificieel waren, historisch. Dus in principe waren er veel meer etnieën, maar die zijn een beetje gehomogeniseerd onder het Belgische bewind. En er is dus een soort van scheiding plaatsgevonden tijdens het Belgische bewind. En men heeft ook dan zeg maar een bepaalde elite gecreëerd van zeg maar blankere, of mensen die dus een zeg maar blanker, jemenitischer gelaat hadden, zeg maar.
Ja, verklaar dat eens verder.
Ja, men heeft dus zeg maar de elite gedachte een beetje ingebracht tijdens het Belgische bewind van dus Afrikanen die er blanker uitzagen, heeft men dus een zekere zeg maar voorrecht gegeven om dus bepaalde politieke handelingen te verrichten aan bepaalde politieke structuren deel te nemen.
Je zegt Belgisch bewind, kan je even dat historisch situeren? Want ik denk voor onze jongere luisteraartjes is dit heel raar, want wij hebben de Congo, maar Rwanda en Burundi.
Minder gekend,
Het is minder goed bekend, kan je dat even in de context plaatsen?
Ja, dus Duitsland was dus eerst
de Eerste Wereldoorlog.
Voor de Eerste Wereldoorlog, dus in 1890 of 1892 of zoiets, heeft Duitsland tussen zowel Rwanda als Burundi zeg maar gekoloniseerd. Dat was toen ook nog één land, Rwanda-Urundi. En dat kan je ook zien aan het feit dat de talen in de beide landen ook dezelfde taal is, ook al wordt ze anders genoemd. Het is in principe met een zeg maar 10% verschil eigenlijk dezelfde taal. Maar dus na de Eerste Wereldoorlog werden Rwanda en Burundi overgedragen aan België, dus omdat Duitsland de Eerste Wereldoorlog zeg maar verloren had. Dus. En de Duitsers hebben daar eigenlijk een soort non-beleid gevoerd. Zeg maar. Die hebben daar heel weinig mee gedaan met die buiten natuurlijk de nodige huwelijken die eigen zijn aan het koloniaal project. Zijn het toch vooral de Belgen die daar, zoals wel bekend is, een soort van verdeel- en heersstrategie zeg maar, hebben toegepast, waarbij dus een artificiële scheiding tussen Hutus en Tutsis plaatsvond en die dus altijd alleen maar sterker is geworden door een zekere elite te benoemen tot dan natuurlijk in de gebeurtenissen van 94 en daaraan voorafgaand die tegenstellingen zeg maar echt op de spits werden gedreven toen de Hutu president, toenmalige president Habyarimana, dus neergehaald is, samen met trouwens de president van Burundi, die in hetzelfde vliegtuig zat.
Ja, slim allemaal eens, doe mij denken aan Polen.
Maar... Ja, het zou inderdaad Maar het is dus een heel artificiële scheiding, dat moet je al zeker meenemen daarin. Mm. En dan heb je natuurlijk, als je dus de situatie bekijkt in 1993, er was een enorme crisis in Rwanda, net zoals ook in Duitsland in de jaren 30. Dus je ziet dat het zaaien van haat is ook veel gemakkelijker. Als we teruggrijpen naar Marxistische analyse, natuurlijk ook als de economische onderbouw. Als de economische onderbouw het niet toelaat dat mensen zich met andere zaken bezighouden. Dus als men echt heel erg bezig is met overleven, en dan is het heel snel en heel gemakkelijk om te zeggen van de anderen hebben het gedaan en dat zijn de slechte. En, ik bedoel, het was eigenlijk een heel gunstig klimaat om toen haat te creëren. En dat is toen ook gebeurd door onder andere de bekende radio Television Libre de Mircolin,
ja.
Ja, ja, dus... Mm-hmm. En dan had je daar natuurlijk de UNAMIR, hè, dus de vredesmacht, die eigenlijk niks mocht doen. Die hebben dat dus eigenlijk een genocide, die gebeurt dus onder het oog van de internationale gemeenschap. UNAMIR zou dan geen mandaat hebben gehad om in te grijpen. Zelfs op een vraag van een Canadese militair was, die zei van ja, we moeten toch iets doen, heeft een brief geschreven naar Kofi Annan. En die heeft toen op een gegeven moment ook gezegd van nee, we kunnen niet ingrijpen, dat is soevereiniteit van de staatsgende. En dan zijn daar toch op een honderdtal dagen toch een 800.000 mensen vermoord, zeg maar. Dus,
ja. Maar Jeff, even terug naar vandaag. Die presidentskandidaat die nu ondervraagd wordt, wie is dat eigenlijk?
Ja, dat is dus een vrouw die dus al voor de genocide begon. Inderdaad, een vrouw die dus al voor de genocide begonnen is, het land verlaten heeft, zeg maar. Zij is naar Nederland gegaan, ze heeft daar een beetje gestudeerd, heeft daar ook kinderen, is daar getrouwd en zo. Zij is dus in contact gekomen op een gegeven moment met de United Democratic Forces. Dat is een Rwandese diasporische oppositiepartij. Dus ze zijn verplicht van zich te organiseren in het buitenland. Ze hebben heel veel leden, zeg maar, in Brussel, in Nederland en ook in mindere mate. Dat zag ik op internet de Verenigde Staten, maar ik belde vanmorgen met de politieke secretaris van die partij, die trouwens de broer is van mijn vriendin. Inderdaad.
Belangenvermenging.
Ja, belangenvermenging. Maar dus die informeerde mij vanmorgen dat de Verenigde Staten-branche van die UTF nu toch wel weer een klein beetje op het einde zich hebben teruggetrokken toen de kandidaat echt werd voorgesteld. Dus ik weet niet wat we daarin moeten lezen, maar het blijkt dus vooral een Europese branche te zijn die dus deze kandidaat naar voren schuift. En als je kijkt naar het UDF, er wordt heel vaak van gezegd, ja, dat is eigenlijk een toepartij die dan opkomt tegen de Tutsi-president, maar het UDF is eigenlijk ontstaan uit een amalgaam van kleinere partijtjes, die zowel Hutu-Tutsi en ook nog, we zijn nog een aantal mensen die van Burundi komen, die ook terug naar Rwanda zouden willen verhuizen. Dus je hebt eigenlijk een 3-4-tal kleinere partijtjes die zijn samengegaan in dat UDF. Dus het lijkt me toch wel een vrij heterogene partij te zijn. En ja, die vrouw is dan naar voren geschoven als nieuwe kandidaat. De bedoeling was dus dat ze in augustus zou deelnemen aan de verkiezingen tegen president Kagame dus. En dat zou er waarschijnlijk dus niet van komen, want ze is nu, dus we kunnen het daar misschien even over hebben, opgepakt op verdenking van ontkenning van of minimalisering van de genocide.
Nu, Jeff, heb jij enige zicht op de reacties bij de Rwandese bevolking zelf? Want ik denk toch wel dat die vrouw enige aanhangers en aanhangsters moet hebben.
Ja, dat is dus heel moeilijk te bekijken. Hè. Er wordt dus altijd gezegd van, ja, dit is een kandidaat uit de diaspora. Hè. Ze zal nog moeten bewijzen hoeveel aanhangers ze effectief dus heeft of gaat hebben. Er wordt natuurlijk vanuit Rwanda zelf, en ze hebben nog een aantal contacten, ook heel erg opgekeken naar haar. Ook iemand die uit het buitenland terugkomt en ook hier gestudeerd heeft. En dus er wordt wel opgekeken naar, dat kan echt vernieuwing brengen. Maar het is moeilijk natuurlijk ook reacties te meten als er heel weinig mag gezegd worden. En als mensen ook niet haar al zo goed kennen, want ze is ook nog niet zo lang terug. En je mag natuurlijk ook de mediaberichtgeving in een land zoals Rwanda niet overschatten, want er is een heel selectieve berichtgeving die doorcijpelt naar de bevolking.
Ja.
dat is moeilijk te meten, zeg maar, wat zij zou kunnen...
Die Kagame-figuur, kan je die een beetje situeren? Ik had altijd de indruk dat zo de man van de Amerikanen. Dat is zo de man van het Engels-Saxische gebied in Oost-Afrika.
Ja, dus die... Ja, ja dus het is natuurlijk die man die moet daar ook blijven zitten om een beetje het Kabila-regime onder controle te houden, zeg maar. Het is ook bekend dat er een aantal troepen van Kagame continu onrust stoken in Oost-Congo. Dus men probeert eigenlijk al een beetje ook vanuit Rwanda Congo te destabiliseren. Wie daarachter zit, dat is betwistbaar, maar dat zou wellicht wel eens Amerikaans kunnen zijn. Dus, maar die figuur van Kagame is eigenlijk iemand, dat is een voormalige generaal, zeg maar, hè, van het Front Patriotique Rwandais, FPR. En die hebben dus eigenlijk na de genocide, zeg maar, met de hulp van het buitenland, onder andere de Amerikanen, daar dus het regime overgenomen, zeg maar. Hè. Dus,
ja, die worden ook beticht van een aantal, toch wel...
Ja, er lopen meer dan 200 kwarten tegen Kagame, ja, internationaal. Ja, dus,
misdaden tegen de menselijkheid,
ja, absoluut. En vooral dat FPR, die dus nu ook onrust stoken in verschillende vluchtelingenkampen, daar ook mensen ronselen. Die wordt ook wel beschuldigd van serieuze, zeg maar, misdaden, van verkrachtingen, ja, van allerhande zaken.
Er is ook een link met Oeganda, hè?
Ja, dus je hebt het verzetsleger van de heer, zeg maar, hè. Je hebt dus daar... kindsoldaten, zeg maar. Hè. Dat wordt ook regelmatig geïnsinueerd. Ik weet ook niet in hoeverre dat waar is. Maar dat daar dus ook geronseld zou worden binnen die groepen om dus de verschillende stook in plaats van stooktroepen, hè, dus de verschillende stooktroepen, om overal de vuurtjes te gaan een beetje... het is bekend van Kagame dat hij nogal een zekere territorialiteitsuitbreiding beoogt. Dat hij altijd zijn oog wel op Congo heeft laten vallen. Dus,
de grondstoffen, neem ik aan.
Grondstoffen, inderdaad.
De coltan-problematiek.
Ja, en de diamantregio zit ook heel erg dichtbij. Natuurlijk, dus, maar het gaat vooral over coltan, ja. Ik denk dat
even uitleggen wat coltan is. Ik weet het wel, maar de luisteraars weten dat niet.
Ja, coltan is volgens mij een product dat gebruikt wordt voor het fabriceren van gsm's, dacht ik.
Ja, en laptops enzovoort. Ja.
Laptops ook, ja. Dat zou kunnen, ja. Dus dat is wel belangrijk.
PlayStation.
En Xbox en toestanden.
Ja, en heel de week. Ja.
Weet je wat er nu gaat gebeuren? Bij Rwanda en bij ieder Afrikaans land waar ik zoiets hoor, heb ik direct het gevoel van dit zal vroeg of laat toch wel uit de hand kunnen lopen.
Ja, er zijn nu al speculaties over natuurlijk. Hè. De enige voordeel, zal ik maar zeggen, dat dit heeft in de zin van om het voorkomen van zeg maar een nieuwe burgeroorlog, is dat als je een kandidaat hebt die lokaal gegroeid is, hè, en die mensen heel goed kennen, en die dan wordt geïntimideerd en bijvoorbeeld wordt uitgeschakeld, hè, op welke manier dan ook, dan heb je een veel groter protest volgens mij. Dit is wel iemand die dus al wel bezig was sinds geloof ik september vorig jaar om zeg maar, hè, dus een campagne te voeren, maar misschien kennen de mensen haar nog minder goed, hè, dan een kandidaat die echt lokaal is gegroeid. Maar ik ga je natuurlijk ook afvragen van weten alle Rwandezen dat deze vrouw opgepakt is? Hoeveel mensen weten effectief dat dit gebeurd is? Dat is ook maar de vraag natuurlijk. Hè.
Wat zijn eigenlijk de reacties van de omliggende Afrikaanse landen?
Ja, ik heb al heel negatieve reacties gehoord natuurlijk vanuit Congo. Dat is ook logisch, denk ik. Hè, waarbij dus de invitatie die klaar lag voor Rwanda voor de viering al in twijfel wordt getrokken. En dus je zit al meteen natuurlijk in spanning, dus niet zozeer Hutu Tutsi of intern, maar je ziet nu natuurlijk een spanning tussen die onderlinge landen, zeg maar. Hè. Dus bijvoorbeeld Rwanda en Congo, ik denk dat eigenlijk het gevaarlijkste punt is op dit moment met de arrestatie van die Victoire. Want ik denk dat Kagame misschien toch nog wel vrij goed zou zitten bij de volgende verkiezingen. Dat het misschien toch nog niet van de eerste keer had gelukt, zeg maar. Hè. Dus dat ik weet niet, ik vind het een vrij bizarre. Waarom? Ik vraag me af waarom die zoveel schrik heeft van een kandidaat uit het buitenland. Misschien is het. Ja.
Kan jij misschien antwoorden op die vraag?
Het is vanuit, ik heb vanmorgen zoals gezegd nog eens gebeld met de politiek secretaris van die partij. Die zegt echt van, het is wel een heel sterke vernieuwingskandidaat. Hè. Je ziet ook dat ze al meteen, dus echt volle zalen trok vanaf het eerste moment dat ze dus bijeenkomsten organiseerden. Ook de wereldpers direct erbij. Dat is ook een vrouw natuurlijk. Je ziet ook dat ze heel verzoenende taal spreekt. En dus ze heeft eigenlijk onlangs op een forum voor de herdenking van de genocide, heeft ze eigenlijk heel verzoenende taal gesproken. Ze heeft gezegd van, tijdens de, ik wil de slachtoffers hier herdenken, hè, zowel de Tutsi-slachtoffers als de Hutu-slachtoffers en alle andere slachtoffers van de oorlog. En door dat te zeggen, alle andere slachtoffers van de oorlog, heeft Kagame geredeneerd van, oh, dit is minimaliseren van de genocide, want het waren vooral Tutsi. Op die manier heeft hij eigenlijk een heel bizarre manier van, zeg maar, van denken ontwikkeld, omdat dit eigenlijk slaat eigenlijk niet op een pure, zeg maar, een ontkenning of een minimalisering, maar het is eigenlijk bedoeld van een soort verzoening, zeg maar. Hè. Dus kijken van, alle bevolkingsgroepen hè, hebben hieronder geleden, het is gewoon een ramp, hè, en we herdenken gewoon alle slachtoffers vandaag. Maar blijkbaar is, ik zeg het, na 16 jaar, het regime daar nog niet rijp voor. En je zou kunnen denken aan een soort Tiananmen-syndroom, hè, waarbij je dus niet mag praten over de andere slachtoffers. Hmm.
Nu, die oppositiepartij heeft die ook een sociaal-economisch programma. Afrika ziet toch zijn failed states in het algemeen. Hoe zit het daarmee? Zou je dat naar onze logica of rationale links of rechts kunnen situeren? Of hoe moet dat dan?
Vrij links programma, omdat men dus de nadruk legt, zeg maar, op het, als je de vakbonden zover je links mag noemen natuurlijk, maar dus het is vrij erg geënt, het nieuwe programma, op een soort van grassroots organisatie vanuit de vakbond die dan lokale vertegenwoordigingen naar het parlement zouden kunnen sturen, waarbij dus de Rwanda is nogal vrij homogeen qua arbeidscondities. Men is nogal veel hetzelfde werken, veel
wat landbouw. Wat doen die daar eigenlijk?
Ja, dus er is heel veel landbouw natuurlijk, hè, en er is een verschillende
maar producten. Is dat koffie of is dat thee of weet ik veel? Of wat doen?
Ja, men heeft heel veel producten voor de lokale economie, zeg maar. Men heeft heel veel van die Ibitoche noemt, dat zijn bananen, van die groene bananen. Dat is een heel grote cashcrop en die gaat heel veel naar de diaspora, Afrikanen in de diaspora, en ook heel veel naar de omliggende landen. Onder andere Congo. Dus dat is wel een zekere, zeg maar, sympathie naar de Congolese handel toe vanuit de bevolking, maar de regering voert dus een andere politiek, zeg maar.
Zijn die ook getroffen door de vliegtuigverbod van de afgelopen week?
Ja. Ook zoals je zegt dat met de bloemen in Kenia. Hè. Maar in Rwanda is er ook wel een, ja, het is zeker een kleine crisis geweest met die.
Ik las over heel Afrika dat mango's lagen te rotten.
Het gaat echt over miljoenen euro schade.
Die hebben toch wel daaronder geleden. Het perspectief voor de toekomst.
Ja, ik denk als men is nu dus, het woord dat ik nu hoor uit de FDU, dus uit de, zeg maar, die diaspora-partij, zeg maar, is echt een heel verslagen. Men heeft niet veel moed nog om zeg maar nu, want dit heeft dus heel lang geduurd, hè, als je denkt, we zijn hier eigenlijk 15 jaar mee bezig om dit voor te bereiden, om een kandidaat echt klaar te stomen. Dus nu is maar de vraag van wat gaat er nu gebeuren? Je hebt twee dingen die kunnen gebeuren. Ofwel geraakt men zo ontmoedigd dat het hier weer maar bij blijft. En dan zal je een lokale kandidaat moeten op termijn. En dan vrees ik natuurlijk voor een niet zo propere oplossing. En de andere zaak is natuurlijk dat ze toch vrijgesproken wordt. Hè. Dat er dus toch genoeg druk kan uitgeoefend worden vanuit Den Haag vooral dan. Hè. Want daar zit het echte, daar lopen de klachten, hè, tegen Kagame. Hè. Daar zit al jaren een klacht tegen bijvoorbeeld het feit dat hij dus geen oppositie toelaat. Maar als die klachten zouden kunnen versneld worden, ik weet niet of die procedure, misschien gaat het FDU zich daarmee bezighouden, van dus in plaats van dus proberen nog weer iemand anders, die dan waarschijnlijk ook zal opgepakt worden, van misschien toch meer juridische stappen te ondernemen. Want,
Jeff, tot slot, je hebt vanochtend gebeld met de secretaris van het FDU, dacht ik. Beraden die mensen zich al over volgende stappen die ze daartegen kunnen zetten? Of?
Ja, zoals ik net zei, ik denk vooral juridisch. Hè. Ik denk dat ze dit proberen juridisch aan te vechten. Hè. Er zijn een aantal mensen die daar binnen de partij ook advocaat zijn en zo. Dus ik denk dat men vooral gaat uitzoeken hoe men... Want zelfs een volgende kandidaat gaat toch weer in dezelfde manier behandeld worden. Hè. Dat gaat... die gaat daar een aantal maanden kunnen rondlopen en dan gaat men weer beginnen van... Dus ik denk dat men vooral juridisch dingen zal ondernemen nu.
Oké, dat is ruimschoots goed, dacht ik.